ik vind dat individuele ook nog steeds heel erg belangrijk. Dat je je ogen aan de hand van wat je buiten je omziet, de kans geeft om ook naar binnen te richten. Ik denk als je dat goed kan doen als museum, dan dragen wij zo ontzettend ons steentje bij een betere wereld. Want iedere verandering die we in de wereld zouden willen betrachten, moet uiteindelijk uit die mensen zelf komen. En in dat reflectieve denk ik dat musea essentieel zijn.
In deze aflevering van De Museoloog spreek ik met Bart Rutten, directeur van het Centraal Museum in Utrecht. Bart Rutten vertelt over zijn continue zoektocht naar de juiste balans in dit oudste stadsmuseum van Nederland. De balans tussen kunst en geschiedenis en tussen schoonheid en engagement. Hij vertelt hoe het museum werkt aan een nieuwe collectiepresentatie die vanaf december te zien zal zijn en waarin de zalen chronologisch ingericht zijn en tegelijk transhistorisch, waarbij hedendaagse kunst geconfronteerd wordt met oude kunst. Het lijkt tegenstrijdig, maar dat is het niet. Samen met zakelijk directeur Marco Grob zoekt Bart Rutten naar een nieuwe koers die ik waarachtig zou willen noemen. Het waarachtige museum is het museum met ruimte voor twijfel en discussie. Een plek waar geprobeerd wordt de groeiende maatschappelijke tegenstellingen te overbruggen. Waarachtig is een oprechte poging om te doorvoelen wat goed en wat slecht is in een ambivalente werkelijkheid vol tegengestelde meningen en belangen. Het waarachtige museum is het geëngageerde museum dat traditionele drempels weg wil nemen en muren af wil breken. Waarachtig is een morele categorie. Het is veel meer dan juistheid. Over het waarachtige museum heb ik een boek geschreven. Dat komt in september uit en in een van de volgende afleveringen van De Museoloog spreek ik er uitgebreid over. Maar nu eerst Bart Rutten over zijn droom voor het Centraal Museum Utrecht in de 12e aflevering van De Museoloog. Goedemorgen Bart.
Goedemorgen.
Jij bent directeur van het oudste stadsmuseum van Nederland. En de geschiedenis van het Centraal Museum gaat terug tot 1830. Betekent dat dat jullie in 2030 jullie 200 jaar bestaan groots gaan vieren?
Dat is een hele goede vraag. Daar hebben we nog niet eens over nagedacht, Arnoud. Dat is misschien wel leuk om uit te leggen. We hadden eigenlijk een plan om 100 jaar te vieren. Hoezo 100 jaar? Het gebouw wat nu gerenoveerd wordt, dat heet de 1920 vleugel. En dat is dus eigenlijk in 1921 in gebruik genomen. En dat was, zoals je al weet, midden in de pandemietijd. Dus toen hebben we dat mooie moment aan ons voorbij moeten laten
gaan. Maar welk gebouw is dan uit 1921?
Nou, misschien moeten we beginnen met het beschrijven van het gebouw van het Centraal Museum. We zitten hier in een soort hoek waar heel veel boeken staan, die natuurlijk fantastische omgeving zijn om opnames te maken. In het gebouw waar het kantoor in zit. Dat zit vast aan een oud klooster. Dit museum heeft funderingen die echt teruggaan tot de 12e, 13e eeuw. En dat is eigenlijk heel bijzonder als je erover nadenkt. Ook de tuin die we in het midden hebben. Daar liggen gewoon middeleeuwse mensen begraven op een diepte van 60, 70 centimeter. Dus dat is heel, eigenlijk hele bijzondere grond. Het Centraal Museum is een naam die ontstaan is 100 jaar geleden, iets meer dan 100 jaar geleden, om de musea van Utrecht samen te voegen als het Centrale Museum. Dus dat was een kostuum. Verzameling. Dat was wat oude kunst. Dat was natuurlijk archeologie. De Romeinen hebben hier gezeten. In die tijd is er een vleugel gebouwd aan een oud klooster. En dat noemen wij de 1920 vleugel. Dat staat nu in de steigers. Of de steigers zijn gelukkig weg. Maar we zijn dat nu aan het inrichten omdat dat eigenlijk het gebouw is waar de collectie te bewonderen is. Dat moest verduurzaamd worden. Dat was de klimaatinstallatie was ook tot op de draad toe versleten en slurpte veel te veel energie. Dus daar is allemaal in geïnvesteerd door de stad. We wilden eigenlijk in 21 dat allemaal afgerond hebben. Pandemie kwam daartussen. Dus eigenlijk hebben wij nog helemaal niet nagedacht over de viering van 2030. Maar dat is eigenlijk wel een hele goede suggestie om daar eens over na te denken.
Ja. Jullie zijn het oudste stadsmuseum van Nederland, las ik.
Dat is natuurlijk een hele mooie claim die we ook gelegd hebben. Ja. En dat komt omdat Utrecht natuurlijk deze ene vierkante kilometer waar wij op zitten, daar komt zoveel geschiedenis vandaan, zoveel oorspronkelijke gedachten waarin die samenvoeging van wetenschap, kunst en religie voelbaar is. En ja, dat heeft natuurlijk ook altijd wel de belangstelling gehad vanaf het moment dat musea gangbaar werden in steden. Teylers is natuurlijk nog ouder als museum, hè, maar dat is een nationaal museum. Dit is echt altijd bedoeld als stadsmuseum. En dat geeft ook, denk ik, een hele bijzondere dynamiek aan de ruimte die wij proberen te bespelen. Want we zijn ons heel bewust van de Utrechtse roots. We weten ook dat we daar niet op willen navelstaren, omdat natuurlijk die wereld veel groter is dan Utrecht alleen. En denk ik dat we programma's proberen te maken die heel erg die lijn van Utrecht, Nederland, de rest van de wereld probeert te bespelen.
Jullie hebben een ongelooflijk rijke collectie. Als je naar veel grote stadsmusea gaat kijken, dan zie je dat die ergens in de 20e eeuw de geschiedenis en de kunst van elkaar gescheiden zijn. Ja. Dat zie je in Den Haag, dat zie je in Amsterdam, dat zie je in Rotterdam. Dat zie je niet in Utrecht. Heb je enig idee hoe het komt dat dat hier niet gebeurd is?
Nou, ik denk dat dat wel te maken heeft dat bijna iedere Utrechter zich heel erg bewust is van de eigen geschiedenis. Ik heb ooit een keer een verhaal gehoord. Het is denk ik pure lari, maar als metafoor wel heel mooi. Dat ommuurde steden, we hebben ooit een tentoonstelling gemaakt over de ommuurde stad, ommuurde steden heel graag naar binnen gericht zijn. Dus dat men heel erg geconcentreerd is op wat die eigen geschiedenis is, wat die eigen identiteit is. En ik denk dat dat er wel degelijk mee te maken heeft. Dat is zeg maar de romantische uitleg. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, ja, misschien is hier nooit die investering gemaakt vanuit de stad om die twee uit elkaar te trekken. Dat is misschien net zo waar. En heeft het altijd toch wel een heel erg bijzondere relatie gehad met die stadsgeschiedenis. We krijgen hier ook om de 10 jaar weer initiatieven die zeggen, we moeten een eigen geschiedenismuseum oprichten. Ik zeg altijd, ga je gang. We helpen absoluut mee. Er zijn wel een aantal topstukken die ook kunsthistorisch waarde hebben. Dus die zal je nooit mogen gebruiken. Of die mag je wel gebruiken lenen, maar daar kunnen wij geen afstand van doen, omdat die ook een ander verhaal heel erg dienen. Kijk, wat wij zelf hebben afgesproken, eens in de 2 jaar maken wij een relevante tentoonstelling waarin die geschiedenis van de stad centraal staat. Ik heb daar een fantastische conservator voor, René de Kam, die altijd weer met hele bijzondere invalshoeken komt, waarbij we ook bewust zijn van, hey, maar wat kan je eigenlijk vertellen over de stad, wat ook geldt voor andere plekken in Nederland of andere plekken in de wereld. Dus als het gaat bijvoorbeeld over de ommuurde stad, gaat het aan de ene kant over Utrecht, maar aan de andere kant ook over wat het betekent om een ommuurde stad te organiseren. Dus we hebben dat vastgehouden en ik zie daar ook een groot potentieel eigenlijk voor de hedendaagse kunst.
Dus op het moment dat je een tentoonstelling organiseert over de Utrechtse stadsgeschiedenis, dan moet dat ook een verhaal zijn dat een veel bredere gelding heeft in heel Nederland.
Ja.
Of daarbuiten.
Grotere herkenning moet hebben in ieder geval. Ja.
Maar elke 10 jaar komen er erfgoedliefhebbers, liefhebbers van de geschiedenis van Utrecht hier naartoe. Zijn zij van mening dat er te weinig wordt gedaan aan de geschiedenis van Utrecht?
De een vindt te weinig, de ander vindt te veel. Weet je wel? Maar dat geldt eigenlijk voor ons brede palet wat we hebben. Hè? Het is denk ik goed om even stil te staan dat we stadsgeschiedenis, oude kunst, moderne, hedendaagse kunst, maar ook mode. Hè? We hebben een van de mooiste modecollecties uit de Benelux, zeggen we altijd. We hebben een ongelooflijk sterke designcollectie. Natuurlijk ook met Rietveld als herkenbaar zwaartepunt. 600 objecten van Rietveld in de collectie. Het archief van Rietveld hier. Dan hebben we natuurlijk nog Bruna.
Ja, Nijntje.
Nijntje aan de overkant.
Je hebt zelfs een heel eigen museum gekregen.
Ja, we hebben
waarom de historici niet en Nijntje wel?
Omdat wij zagen dat er enorm behoefte was aan een museum voor kinderen tussen de 2 en 6 jaar. Dat was er nog niet. Hè? Dat is echt, als je daarover nadenkt. Ik heb dat ook in mijn eigen vaderschap mogen ervaren. Dus je dacht van, ja, wat doe je eigenlijk met die leeftijd? Weet je wel? Dat is de dierentuin en de speeltuin. En het is heel mooi dat we daar ook dat idee dat er een museum is en dat een museum te bezoeken is en dat je daar ook kennis kan maken met de maatschappij. Hè, want het is een heel subtiel gelaagd museum. Dat we dat kunnen aanbieden aan die allerjongsten. Dus Stichting Centraal Museum bestaat uit 3 plekken. Het Nijntje Museum, het gebouw, het Centraal Museum, waar we dus die brede waaier aan collecties laten zien. En het Rietveld Schreuderhuis hebben we ook nog onder onze hoede.
UNESCO Werelderfgoed.
Ja, En een vaste pijler voor architectuurliefhebbers uit heel de wereld. Dus als ik kijk naar de verschillende doelgroepen die wij bedienen, de overkant, het Nijntje Museum, is misschien wel het meest inclusieve museum van Nederland. Er komen echt alle mensen uit alle delen van de samenleving naartoe. Rietveld Schreuderhuis is een destination voor de architectuurliefhebber. Er komen mensen die tours maken door Europa om belangrijke gebouwen te zien. Het is bijna altijd uitverkocht. En dan hebben we het Centraal Museum, wat ja, in die breedte van die collectie probeert om een heel, denk ik, afwisselend programma te maken. Maar ook steeds, en daar kunnen we ook best eerlijk over zijn, die worsteling heeft van, maar wat zijn wij dan? Wie zijn wij dan? En is dat erg om een fluïde identiteit te hebben?
Wat is dit voor museum, het Centraal Museum? Misschien dat je het kunt vertellen in eerste instantie aan de hand van jullie nieuwe collectiepresentatie. Ja. Want jullie zijn nu bezig met een nieuwe collectiepresentatie. Ja. Die gaat ergens in de komende maanden.
Ja, gaat december gaat die open.
December gaat die open. Wat voor verhalen gaan wij zien in de nieuwe collectiepresentatie?
Ja, dat is het leuke dat ik dat nu mocht doen. Ik werk hier nu 6,5 jaar. En ik ben ontzettend blij dat ik niet eigenwijs, toen ik binnenkwam, dacht, dit gaan we helemaal anders doen. Want deze collectie is echt complex. Die moet je echt leren kennen. Daar heb je tijd voor nodig om die gelaagdheid en die uitwaaier en de armen daarvan goed tot je te nemen. Nou, dus ik ben blij dat we daar echt even op hebben mogen kouwen. Nou, door de coronasluiting hebben we ook wat meer denktijd gekregen. En toen hebben we uiteindelijk gekozen om vanuit 3 invalshoeken te werken, om recht te doen aan de breedte van die collectie. En die 3 invalshoeken, dat is eigenlijk heel simpel. Dat zijn misschien wel 3 polen in hoe je überhaupt cultuur kan definiëren. Uiteraard, het is een Utrechts museum, dus voedingsbodem is voor ons een belangrijk gegeven. Voedingsbodem in de zin van, wat heeft het te doen met de plek waar het gemaakt is, maar bijvoorbeeld ook als de voedingsbodem elders ligt. Wat brengt het naar deze stad? Van welke context, welke lokaliteit zit erin besloten en wat kunnen we daarvan leren? Als je kijkt naar de opbouw van de collectie, zou je zelfs kunnen stellen dat tot de 19e eeuw bijna 90% van de collectie over Utrecht ging. Dus daar werd hier Utrechtse schilderkunst uit de 17e eeuw verzameld, wat prachtig is.
Dat was natuurlijk ook de tijd waarin we allemaal aan onze eigen stadsgeschiedenis, onze eigen nationale geschiedenis.
En daar was hier heel veel te vertellen.
We moesten allemaal bedenken in die tijd.
Ja, wel goed denk ik voor de luisteraar om zich goed te realiseren dat Utrecht natuurlijk tot 1600, zelfs tot in die 17e eeuw, de belangrijkste stad van Nederland was. Het was veel machtiger, veel centraler, had een veel dynamischere cultuur dan bijvoorbeeld Amsterdam. En omdat wij die 17e eeuw heel erg zijn gaan ophemelen aan de hand van een aantal schilders als Rembrandt, Frans Hals, Vermeer, is toch een beetje die spotlight op wat hier gebeurde aan het begin van die 17e eeuw weggehaald. En dat is aan de ene kant denk ik jammer, aan de andere kant een zegen, waardoor je eigenlijk veel meer met een bepaald soort rust en een bepaald soort concentratie die verwevenheid van kunst met een plek waar het vandaan komt, met, en dan hebben we het weer, voedingsbodem, die Utrechtse meesters, dat weten we, die gingen allemaal naar Italië, die gingen daar leren van de ontwikkelingen van de kunst, brachten dat hier, maar
heeft dit dan ook met ons nationale verhaal te maken? Omdat die Utrechtse schilders, die gingen allemaal naar Italië. En je moet het natuurlijk toch gewoon eigenlijk in je eigen Gouden Eeuw moet je het gaan zoeken. Je moet het in je eigen Holland
moet je het kunnen gaan zoeken. Waarschijnlijk wel, ja. Maar kijk, het is geen geheim dat zowel alle meesters van wat we dan toen noemden de Gouden Eeuw schatplichtig zijn aan de verworvenheden die Utrechtse schilders vanuit Italië hier naartoe haalden. Rembrandt zelf zag natuurlijk veel kunst ook in Amsterdam wat daar verhandeld werd. Maar die zag natuurlijk ook wel wat hier in Utrecht door Honthorst, Baburen, Terbrugge, met het spel met licht, het spel met psychologische diepgang, wat hier eigenlijk een hele diepe oorsprong heeft. Dus dat is die voedingsbodem. We moeten natuurlijk wel een beetje on track blijven op de drie invalshoeken.
Nee, ga door.
Dan heb je het kunstenaarschap. Dat hebben we bewust niet kunstenaar genoemd, maar kunstenaarschap, omdat het bij ons ook breder is. Hè. We hebben het over mode, we hebben het over vormgeving, we hebben het over misschien een bredere definitie dan enkel en alleen kunstenaars. We hebben het ook over makers uit de middeleeuwen die niet eens bij naam gekend zijn. Hè, dus dat kunstenaarschap waarin die creativiteit gevierd wordt, dat is natuurlijk iets wat belangrijk ook is. En dat is ook iets, daar kunnen we misschien later nog over hebben, iets wat ik soms in het huidige debat ondergesneeuwd vindt raken, dat we wel ons heel erg bewust blijven van ook de individuele kracht van objecten. Gewoon de schoonheid van objecten. Het feit dat iets niet alleen onderdeel uitmaakt van een verhaal, een identiteitsverhaal of een geschiedenisverhaal of wat dan ook, maar ook nog steeds puur om zijn eigen zijn bewonderd kan en mag worden.
Zo, en dat in de
21ste eeuw. Ja, en dat in de 21ste eeuw. Omdat het een sluit het ander niet uit. Dat is juist, het moet een twinkeling zijn waarin die twee aspecten naast elkaar mogen bestaan. En dan de derde, en dat is misschien wel een hele belangrijke en misschien ook wel de meest vage daarin, is natuurlijk het maatschappelijke. Het maatschappelijke van wat betekent het, of wat betekende het toen. Dat is toch een beetje de oude vorm van kunstgeschiedenis. Hè? Wat inspireerde de maker? Waar haalde die zijn invloed vandaan? Etcetera. Maar wij zijn heel duidelijk ook transhistorisch. Dus ik vind het nog steeds geen mooi woord. Maar
ja, ik hoor ook tegenwoordig interhistorisch.
Interhistorisch. Ook nog, het is een moeilijk woord, maar waarin je eigenlijk heel bewust bent van, maar wat is eigenlijk de betekenis van wat toen gemaakt is voor nu? En kan je dat, juist door dat te combineren met zaken die in de actualiteit gemaakt worden, opnieuw openen voor bijzondere interpretaties?
Dus het gaat over de plek, het gaat over de kunstenaar en het gaat over de maatschappij.
Ja.
En hoe gaan die drie aspecten op elkaar inwerken in jullie vaste presentatie? Gaan jullie gewoon heerlijk alle periodes door elkaar heen gooien? Gaan jullie thema's, gaan jullie
het wordt chronologisch.
Zien?
Dat is,
het wordt chronologisch.
Ja, dat is natuurlijk wel de verrassing als je dit allemaal predikt. Omdat we wel natuurlijk ook, want dat, ik vind een tentoonstelling is ook altijd de plek. Hè? Het gaat niet alleen over verhaal, objecten, maar het is ook heel duidelijk de ruimtelijke aspecten van de plek. En dat is bij ons best ingewikkeld. We hadden het net al even over het ingewikkelde gebouw. En omdat de grootste klacht die toch altijd aan ons kleeft, of kleeft dus straks misschien, wie weet, is oriëntatie. Waar ben ik in het gebouw? Waar
zit ik?
Moeilijk gebouw. Heel moeilijk gebouw. Hebben we heel erg nagedacht, hoe kunnen we zoveel mogelijk houvast ook geven aan die bezoeker? En dat doen we dus door toch op basis van een chronologische opbouw deze drie zaken bij elkaar te brengen. Wat natuurlijk betekent dat het niet heel erg streng is, maar dat eigenlijk alle zalen ook altijd die dialoog houden met andere tijdsvakken. Maar het betekent wel dat bijvoorbeeld, je komt binnen, daar hebben we voor het eerst een introductiezaal. En ik ben ontzettend blij dat wij Christian Borslap hebben weten te verleiden om voor ons een introfilm te maken. Dus ik weet niet of mensen Christian Borslap kennen, maar dat is een ontzettend begnadigde vormgever, communicator zou ik bijna willen zeggen. Meest bekend misschien wel van het aapje van Artis. Artis de Partis heeft hij ooit bedacht. En hij maakt ook wel voor bedrijven, voor musea introducties. En hij heeft een heel mooi oog voor ons bedacht, waarin eigenlijk die bezoeker heel even wordt geattendeerd in die 2,5 minuten van, jongens, je bent echt op een bijzondere plek, waar dus heel veel is, heel veel, dat we ze even kunnen geruststellen. Ja, van, jongens, ja. Je gaat nu iets meemaken wat misschien niet vergelijkbaar is met een heleboel andere musea, waar veel aan de hand is. En dan lopen we eigenlijk vanuit die 14e, 15e euw langzaam naar het heden.
En ga je dan door die verschillende zalen heen, dat heb je chronologisch, heb je dat opgebouwd, komen daar dan bepaalde thema's iedere keer weer terug?
Ja, we hebben heel erg gekeken van wat is het.
Hoe ga je verschillende aspecten door elkaar heen weven?
Het is heel erg georiënteerd op wat zijn dan de belangrijke stukken uit die tijd, wat vertellen ze en hoe kunnen we dat aanscherpen met hedendaagse interventies. Dus bijna alle zalen hebben ook een hedendaags kunstwerk echt tussen. Voorbeeld, als we het hebben over Skorrel, belangrijke Utrechtse, of eigenlijk Haarlemse Utrechtse meester zou ik moeten zeggen, die ook al naar Rome ging, zelfs voor de paus heeft gewerkt, een heleboel van de renaissance terugbrengt naar Europa. Maar ook belangrijk is, omdat hij een van de eerste is die zijn werk gaat signeren, dus heel erg die zelfbewustzijn krijgt als kunstenaar, als maker, die mensen gaat portretteren. Dan kan je ook die vraag stellen, wat Imara denk ik ook in de podcastserie zo mooi heeft benadrukt, van wie wordt er dan afgebeeld en wat wordt er gerepresenteerd? Nou, dan hebben wij bijvoorbeeld een heel mooie aankoop van een aantal jaar geleden van Iris Kensmiel aan toegevoegd. We hebben van Steve McQueen een neonwerk wat diezelfde vraag stelt. Remember me? Hij is een zwarte kunstenaar, maker, wereldberoemd met allerlei Oscars, maar ja. Hij heeft geen voorgangers in die kunstgeschiedenis zoals hij hem heeft gekregen. En die angst van, doe ik ertoe? Blijf ik bestaan in de geschiedenis? Op een hele mooie manier, denk ik, verbeeld. Dus dat zijn dan interventies die daarin kunnen plaatsvinden. En zo hebben we door het hele parcours heen steeds nagedacht hoe we aan de ene kant toch de, ik denk dat ze nog steeds kunnen bestaan, iconen van de collectie. We kunnen het nog steeds hebben over dat Honthorst een fantastische schilder is die ongelooflijk goed werk heeft gemaakt. Paburen, ongelooflijk inspirerende schilder is. Maar hoe maak je dat, hoe breek je dat open ook voor verschillende lezingen?
Ik zeg, en hoe vlecht je daar die hedendaagse maatschappelijke thema's in?
Dat doen wij door aan de ene kant heel meerstemmig te begeleiden. Dus we hebben eigenlijk samen met Bonnie van Sichem, een medewerker hier met wie ik dat publieksplan heb mogen maken. Hebben heel erg gedacht in lagen van, nou, in die eerste laag moet eigenlijk voor een bezoeker die bijvoorbeeld ook niet zo bekend is met ons, of überhaupt niet zo bekend is met een museum, of überhaupt niet zo bekend is met geschiedenis, op een hele eenvoudige manier geïntroduceerd worden tot het thema van die zaal. Dus al die zalen zijn wel thematisch georiënteerd. En kunnen we dat afpellen door bijvoorbeeld met een media guide, bijvoorbeeld met digistories op zaal.
Wat is dat?
Dat is eigenlijk gewoon een interactief scherm, soms groot, soms heel klein, waarin je op een hele eenvoudige manier even een context kan schetsen. En dat kan kunsthistorisch zijn. Bijvoorbeeld Skorrel is fantastisch als je mensen even attendeert op de ondertekeningen die nog steeds zichtbaar zijn in zijn schilderijen. Als je daar even schetst van, kijk, als je hierop let, en dat kan je gewoon met swipen, wat we tegenwoordig allemaal kunnen, heel eenvoudig voor het voetlicht brengen, kan je ook in zo'nzelfde aanpak een ander perspectief introduceren naast een werk. Maar het gaat voortdurend wel over die balans van, laten we de kracht en de schoonheid en, ik durf het nog steeds te zeggen, aura van het object intact.
Waarom zeggen we dat toch altijd een beetje tussen aanhalingstekens? Of juist, waarom moeten we dat op dit moment bijna zeggen als een soort van verontschuldiging?
Ja, ik wil het eigenlijk helemaal niet als verontschuldiging doen.
Het
is wel interessant. Ik ben nu we beginnen volgende week al veel te kort tijd voor met inrichten van de tentoonstelling van Hans Schuil. We hebben nog een plek op dit moment waar we 5 jaar te gast zijn voor solo tentoonstellingen van hedendaagse kunstenaars uit Nederland boven een bepaalde leeftijd. Nederland is altijd geobsedeerd geweest met de jonge kunstenaar. Ik dacht van, nou, laten wij nou eens een plek zijn waarbij kunstenaars minimaal 20 jaar aan het werk zijn geweest, internationaal wat hebben betekend en die we gewoon te lang niet in Nederland hebben gezien. En Hans Schuil is nog echt van het, kijken, scheppen, bijveilen. En het zijn prachtige objecten, schilderijen. En het is een witte man. Het bestaansrecht daarvan, ik vind dat belangrijk.
Van de witte man.
Ja, ik vind het belangrijk dat we niet vergeten dat er nog steeds ook heel veel gemaakt wordt. En dat moeten we brengen in een mix van andere dingen. Het gaat heel sterk over een afwisseling binnen een programmering die langer gewogen wordt dan enkel en alleen dat ene momentum. Je moet eigenlijk door.
Je bent continu op zoek naar een balans. Ja. Balans tussen transhistorisch en lekker chronologisch. Ja. En op zoek tussen een meerstemmig geluid en de traditionele witte man, als ik het zo mag zeggen,
ja, en dat is
nog een plek geven.
Ja. De vraag is natuurlijk, in jouw podcastserie wordt ook wel eens gesproken over een soort crisis in de musea. Of moeten we niet veel beter zeggen van ja, het is juist een viering van de tegenstellingen. Hè? Ik denk dat een maatschappij die zo snel dingen vindt, hè, met de versnelling van meningen die geuit worden via social media, met de versnelling van hoe ook zaken in besproken worden op massamedia. Daar wil iedereen altijd een eenduidig antwoord, omdat er geen tijd is om dat te nuanceren. En ik denk dat musea dé plek bij uitstek zijn om iets wat langer tot je te laten komen. En waarin je ook de kans krijgt om vanuit verschillende perspectieven iets tot je te nemen. En daarin zie ik dus juist de kracht van de tegenstelling. Want als ik gewoon kijk naar de identiteit van dit instituut met een ingewikkeld gebouw, een brede, prachtige, maar ook ingewikkelde collectie, zie ik juist die schoonheid in sommige zaken die in tegenstelling zitten.
Ik weet niet of er een crisis is in musea, dat geloof ik niet zozeer, maar we hebben in de maatschappij wel heel veel crisis. En dan komt wel de vraag op van wat gaan wij als musea, wat voor positie nemen wij in die crisis? Ja. Wat doen wij met klimaatverandering? Ja. Wat doen wij met die opkomst van de kunstmatige intelligentie? Wat doen wij met wereldwijde ontwikkelingen die nu gaande zijn?
Dat doen we, tenminste, dat vind ik allemaal heel relevant en heel belangrijk. En die zit natuurlijk heel erg, als je het over die driehoek hebt, in dat maatschappelijke. Het maatschappelijke toen, het maatschappelijke nu. Wat kunnen we van toen leren en wat hebben we toen over het hoofd gezien? Het mooie daarin, vind ik, is dat we eigenlijk veel meer perspectieven kunnen aanreiken. Dat we juist heel nadrukkelijk kansen bieden om daarop te kouwen. En te vertragen ook. Ik heb me altijd enorm prettig gevoeld bij de gedachte van een tentoonstelling, of nog beter zelfs van een collectieopstelling, dat je er terug kan komen. Ik ga zelden twee keer naar dezelfde film in de bioscoop. Ik zie met plezier wel eens een film terug later, omdat je dan met een andere oog kijkt. Maar ja, het is ons niet altijd gegeven om zoveel tijd te nemen om tentoonstelling te zien.
Maar is dat de reden waarom musea zo populair zijn geworden de afgelopen jaren?
Ik denk
als je
wel
dat wereldwijd gaat kijken, dan zie je dat heel veel van de wat meer klassiekere, traditionele, culturele participatie wereldwijd, dat die anders is geworden, maar dat musea op een of andere manier hun aantrekkelijkheid hebben behouden. Er gaan honderden miljoenen mensen per jaar wereldwijd naar musea.
Ja.
Waarom is dat?
In mijn optiek is dat aan de ene kant gewoon ook de ervaring, de museale ervaring. Hè? Dus dat bedoel ik mee dat daar een zekere rust is. Hè? Niet dat het er stil moet zijn, maar wel dat er een bepaald soort introspectie geboden wordt aan jou als bezoeker. Zelfs als je met elkaar gaat. Hè? Dat heeft me ook altijd gefascineerd. Van wat hebben wij overeenkomstig met bijvoorbeeld een bioscoopbezoeker of met een restaurantbezoeker? Hè? Ook allemaal dingen die waarin een bepaald soort esthetische of genotssensatie centraal staat. Wat doe je met z'n tweeën? Wat doe je met groepen? Hoe is die uitwisseling? Maar ook wat beleef je individueel? En ik vind dat individuele ook nog steeds heel erg belangrijk. Dat je je ogen aan de hand van wat je buiten je omziet de kans geeft om ook naar binnen te richten. Ik denk als je dat goed kan doen als museum, dan dragen wij zo ontzettend ons steentje bij een betere wereld. Want iedere verandering die we in de wereld zouden willen betrachten, moet uiteindelijk uit die mensen zelf komen. En in dat reflectieve denk ik dat musea essentieel zijn. En dat heeft gewoon met die impact van je ogen ook te maken. Ik blijf ook wel echt geloven in een visueel rijk museum. We besteden hier altijd bijzonder veel aandacht aan de tentoonstellingsvormgeving, omdat het vanuit die ogen, die zijn namelijk ook veel puurder nog dan die oren waar die woorden binnenkomen. Omdat er veel meer ruimte is voor ruis en veel meer ruimte is voor een andere kijk of even verrast worden. Weet je. Ik heb pas meegemaakt met een vriendin van mij. Ik zal haar beschermen, haar naam zeker niet even hier noemen. Zij is van Surinaamse afkomst en ze zag bij ons het kleed van Ottobong Nyanga hangen. En ik zag dat dat haar fysiek raakte. Weet je, dat ze gewoon een soort bijna siddering ervaarde bij het zien van dat werk. Dat vond ik zo machtig om te zien. En ik vroeg ook van, ja, maar weet je, wat gebeurt daar dan op zo'n moment? Ja, kan ik niet uitleggen. Dat is gewoon een bepaald soort kracht die ik ervaar. En ik denk ook dat we dat nog steeds hebben. Weet je, als je in, nou ja, ik was dit voorjaar in Rome. Als je dan toch weer een keer zo'n Caravaggio echt in zo'n kerk ziet hangen. Ja, weet je, probeer dan maar eens je ogen droog te houden. Weet je, dat is zo ontzettend intens. En die ervaring, die moeten we ook niet uit het oog verliezen. Die moeten we blijven.
En vandaar jullie tweede thema, de kunst, de kunstenaar zelf.
En de viering daarvan, weet je wel. We mogen het nog steeds hebben over genieën. Ik weet dat dat ook een beladen begrip is geworden. Maar er zijn gewoon mensen die zijn beter in sommige dingen dan andere dingen. En bij het koken accepteren we dat ook. Dat er een betere kok is dan een andere kok. Dat moeten we ook blijven doen bij kunstenaarschap. Of het jouw smaak is, dat is een andere. Je kan nog steeds...
Wie zijn de genieën die we nu over het hoofd zien?
Waar we in Nederland nog te weinig van hebben gezien, zou ik dan dat willen maken. Kijk, het is voor ons als... Nou ja, we zijn natuurlijk niet... Het Centraal Museum... ik zeg altijd, we zijn de kleinste van de grote en we zijn de grootste van de kleine. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat we echt een keer in Nederland een hele goede Cary James Marshall tentoonstelling nodig hebben. Dat vind ik echt een briljante, geniale schilder. En dat is in Nederland nog te weinig te zien geweest. Ja.
Wat zie jij als je zijn werk ziet?
Ik heb het geluk gehad dat ik zijn overzichtstentoonstelling zag 10 jaar geleden, denk ik ongeveer. Dat was toen door de Met georganiseerd in het oude gebouw van de Whitney. Met Breuer
het
heette
Metropolitan
dat.
Ja. In New York.
En ik was volledig van de kaart. Doordat daar een perspectief op de wereld werd gezet in een beeldtaal die ik goed kende. Want het was erg gestoeld op kunsthistorische tradities. Maar op een dusdanige manier voorgeschoteld dat ik dacht, jeetje, waarom ken ik deze wereld niet? Het gaat heel erg over een verbeelding van een zwarte cultuur. Dat vond ik echt, dat heeft weken, zo niet maanden in mijn hoofd rondgespookt. Maar
wanneer
ook,
was dat?
Ja, dat is dus 10 jaar geleden, denk ik.
10 jaar geleden.
Ja, ja. Ik weet niet meer wanneer die tentoonstelling precies was. Maar ik heb het ook als jonge kunsthistoricus of nog in opleiding. Ik heb ooit een half jaar in notabene Wisconsin gestudeerd. En toen gingen we vaak met de werkgroep naar Chicago. En daar is een tentoonstelling te zien geweest die misschien, daar moet ik nu aan denken op wat ik net zei, best wel een impact op mij heeft gemaakt. En die heette Negotiating Rapture. Dat is sowieso een briljante titel, hè? Van het bijna niet te vertalen, maar van hoe kom je tot die vervoering? Hè? En daar waren religieuze objecten uit heel de wereld. Moet je nagaan, dat was volgens mij 1995, hoe ver zijn tijd vooruit. Gecombineerd met hele hoogdravende kunst van Barnett Newman, Bill Viola, noem maar op. Dus daar stond dat rapture, dat vervoering, heel centraal. En dan...
Dus ja, heel erg de romantische traditie.
Ja,
hè? Dat,
ik ben een romantisch.
Het ook alweer? De kunst is de voortzetting van religie met andere middelen.
Ja, ik vind religie een heel ingewikkeld iets. Maar
het is wel iets spiritueels.
Exact. Het geestelijke deel en het spirituele, wat spiritueel dan ook mag betekenen. Dat blijf ik heel aantrekkelijk vinden. En ook wel noodzakelijk binnen met name de wereld waarin wij leven. Hè, die zo ontzettend gericht is op kapitalisme en groei en fysieke dingen. Dat ik denk dat het heel fijn is dat daar nog een reservoir voor is. En, maar ja, je kan dat niet alleen maar doen. Weet je. Ik geloof ook niet dat je je moet wel holistisch zijn in je aanpak, maar nooit monotoon. Weet je. Je moet wel zorgen dat je voortdurend een sprankelende beek blijft in plaats van een gestold meertje.
Je had het net over die tentoonstelling in het Metropolitan. Is zo'n tentoonstelling ook een van de aanleidingen voor jou geweest om dat initiatief te nemen, Musea Bekende Kleur?
Musea Bekende Kleur is eigenlijk begonnen nadat ik hier net begonnen was als directeur. Ik dacht zelf van hoe kunnen we nou dat gesprek goed voeren over inclusiever worden. Ik had als eerste gast ook uitgenodigd hier bij het conservatorenoverleg als inspiratie Wayne Modest van het Nieuwe Tropenmuseum, die natuurlijk een hele scherpe denker is op dat vlak. In die tijd dat ook de slavernijtentoonstelling werd aangekondigd van het Rijksmuseum, dacht ik, weet je, ik ga gewoon meedoen. En dan kijken we wel hoe we daarvan leren. En dat ontwikkelde zich eigenlijk een bepaalde kant op. We hebben uiteindelijk hier in die tijd ook de tentoonstelling gehad over zwarte modeontwerpers voor het eerst. Voices of Fashion. Het traject daarnaartoe was denk ik voor ons heel leerzaam. En dat is een initiatief geweest om samen met andere musea voor moderne hedendaagse kunst, dat was geëntameerd tijdens het mini-convent, een soort informeel overlegorgaan, waarbij Bonnefante Museum, Van Abbe Museum, Frans Hals Museum direct zeiden van hey, dit vinden we interessant, laten we dat samen doen. Hebben we geld bij elkaar gelegd en een intendant of een gangmaker eigenlijk aangenomen. Dus As van Beinaar. En die heeft heel mooi gestalte gegeven aan dat initiatief. En je moet je voorstellen, het was ook deels coronatijd. Dat de eerste gesprekken waren nog live. En daarna ging het online. Ook nog in de ongemakkelijke tijd van online vergaderen. Dus ik heb daar hele leerzame herinneringen aan. Van hoe we op hele verschillende niveaus praten over de pace van personeel, programma, partners.
Jullie zijn 3 jaar geleden met dit initiatief begonnen.
Ja, iets eerder begonnen, maar 3 jaar geleden is het de lucht ingegaan. En inmiddels is het verzelfstandigd.
Wat is het doel nu van deze stichting?
Nog steeds heel veel musea helpen in dit traject. En dat is uitgewaaierd tot een heel breed keur aan musea. Dus ik weet niet wie dat nu in deze, volgens mij zitten we nu in de derde tranche. Ik zeg nog steeds we, maar het is eigenlijk zitten ze in de derde tranche. Waarin bijvoorbeeld wat kleinere musea uit provincies tot ook wel grotere instellingen. Ik weet ook niet of ik ze mag noemen dat ze deelnemen. Dus ik blijf daar even een beetje van op de vlakte. Maar waarin men nog steeds aan de hand van hele ervaren gespreksleiders en intervisie bepaalde stappen maakt. En ook helpt met het opstellen van beleidsplannen.
Dus het is niet zo dat Musea Bekende Kleur werkelijk actief is in het organiseren van museale projecten. Maar ze zijn er echt vooral om musea te helpen, te begeleiden, om tot goede resultaten te komen.
En dat gebeurt vanuit hun visie. En je ziet ook dat sommige mensen die visie net weer anders zien of wat meer afstand nemen. We hebben ook wel discussies gehad over bepaalde zaken. Maar ik denk dat het in ieder geval voor mij heel belangrijk was om die inhoudelijke koers ook echt bij iemand anders te leggen. En iemand die daar vanuit eigen ervaringen zo openhartig en zo mooi over kon spreken en kon meenemen. Dat ik heel blij ben dat we die constructie uiteindelijk hebben gekozen.
Je hebt in de afgelopen jaren meer initiatieven genomen. Je hebt het initiatief genomen in de coronatijd voor die lezingenserie samen met de School of Life. Het is denk ik een van de meest spannende projecten die musea hebben opgepakt in de tijd van de corona. Hoe kwam je erop?
Nou, dat is eigenlijk een heel... Ik zou hier heel graag een verhaal houden hoe we dat van tevoren hadden bedacht. Noem maar op, maar dat is helemaal niet zo. De oprichter van de Nederlandse School of Life, Laurens Knoop, is een hele goede vriend van mij die ik nog ken uit mijn middelbare school. Moet je nagaan. We go way back. We hebben samen hier in Utrecht in een studentenhuis gewoond. Ja, wij zaten natuurlijk alle twee met een gesloten instituut. School of Life is een plek, of was een plek zou je bijna zeggen, waarin cursussen werden gegeven, verdieping werd aangeboden aan met name jonge randstedelijke bewoners die wat meer wilden halen uit het leven dan enkel en alleen werk. Dus dat was filosofie, dat was psychologie, literatuur, maar kunst eigenlijk nauwelijks nog. Musea waren dicht. Ik heb daar heel veel last van gehad dat het museum dichtging. Ik
was in welk opzicht?
Nou, als ik daar aan terugdenk, in het opzicht dat ik natuurlijk ontzettend ambitieus was, misschien ook nog steeds wel ben, ten opzichte van dit Centraal Museum, we alle wind mee hadden. Bezoekcijfers gingen als een speer. We zijn hier begonnen met vriendengroepen oprichten, weet je wel, geld binnenhalen. We kochten het duurste schilderij ooit aan, de Utewaal. Het jaar daarna pats, nog een Baburen erbij kunnen kopen. Alles zat mee. Ik was in het vliegtuig terug uit Japan, omdat ik dacht, we gaan hier Takeshi Murakami brengen in Utrecht. Die is nog nooit in Nederland te zien geweest. Sterker nog, heel groot. Ooit één keer in Duitsland. Superster. Alles zat mee. En toen openden we een tentoonstelling met een enorm bezoekerspotentieel, Tranen van Eros, over surrealisme en vrouwelijke surrealisme, wat later bij de Biennale natuurlijk ook nog eens een groot thema werd. En toen gingen we in één keer dicht. Dus je zat in een hele positieve up-energie.
Wat heeft dat met jou persoonlijk gedaan?
Nou, het is ook wel een rem geweest in... Ik kan zelf best wel een manische kant hebben, weet ik van mezelf. Ik kan heel erg aangaan en dan ben ik heel enthousiasmerend ook voor omgevingen. Dan trek ik iedereen mee een bepaalde kant op. En dat ik ook daar, omdat in één keer die noodrem werd gebruikt, zelf heel erg, ja, wel zoiets klapte van, godsamme zeg, hey, waarvoor doen we dit eigenlijk? En met welke intensiteit en welke energie en welke gelaagdheid zoek ik dan nog? Dus het heeft toen wel, ja, ik zat in één keer ook thuis natuurlijk met vrouw en kinderen. Ik zag veel beter ook.
Je hebt jonge kinderen?
Ja, nou ja, toen waren ze nog iets jonger, maar ze zijn nu 12 en 13. Die ook thuis in één keer weer onderwijs. Dat was wel echt een soort recap moment. En in die tijd zat ik met Laurens een biertje te drinken. Momenten dat we even ergens afspraken en zeiden we, ja weet je, bij ons is niet alleen het museum dicht, maar ja, eigenlijk heb jij een soort auditorium, hè, als School of Life. Bij ons is ook het auditorium dicht. Kunnen we daar niet iets op bedenken? En hij wilde heel graag sowieso die digitaliseringsslag maken met een studio. Zei, nou, laten we gewoon eens... We waren echt een half uur klaar met één bierviltje aantekeningen. Laten we nou gewoon eens die passie over kunst, waar wij het misschien ook eerder over hadden, hè, die vervoering, want dat blijft belangrijk. Laten we kijken of we dat wat meer terug kunnen halen. En dat het niet alleen gaat over, hè, het kunsthistorische verhaal en toen en toen en toen, of een hedendaagse blik erop. Maar we gaan museumdirecteuren, die nu allemaal niks te doen hebben, zitten ook allemaal net als ik thuis, uitnodigen om over één werk als uitgangspunt te gaan praten over een periode. Dus we wilden niet isme zo of isme dat. Nee, we wilden gewoon eigenlijk één werk als vertrekpunt. En kijken hoe we dan een uitzending konden maken. En dat was in het begin nog heel krakkemikkig met... Nou, we hadden wel al volgens mij van het begin af aan twee camera's. Dat weet ik niet eens meer zeker. Maar het was heel statisch in een geïmproviseerde studio. En ik zei tegen Laurens, nou weet je, ik zie je al dik investeren hier in spullen. Want ja, die krijgen steeds upgrades. En er zijn nog anekdotes over de eerste uitzendingen. Dat de wifi of de internetverbinding niet sterk genoeg was. Omdat er een rat ergens onder nog aan een kabel aan het... Ja, weet je, echt op dat niveau zaten wij. Waar we dat aan uitvinden. Maar wij waren overweldigd door de belangstelling. Er keken dus echt duizenden mensen. We hadden een hele simpele rolverdeling. Ik ben de zogenaamde expert. Hoewel, nou ja, je krijgt natuurlijk ook onderwerpen aangereikt waar je wel globaal wat van weet, maar niet zo de diepte in. En hij kon heel goed die rol pakken van, hey, laat ik het nou eens vertalen naar de meest eenvoudige vragen van kijkers ook. En het werd ook een gemeenschap. Dat was zo leuk. Dat, zeg maar, op het moment dat je die stream openzetten, dat de kijkers begonnen, dan was het altijd, hey, groetjes uit Oldenzaal, groetjes uit, weet je, het was hartverwarmend. En misschien ook wel datgene wat ik zo ontzettend miste in die tijd. En dat was dat contact met dat publiek. Weet je, ik ben iemand die ontzettend gelooft in het publiek en ontzettend houdt van het publiek, weet je. Als ik een week niet hier op zaal heb gelopen, dan denk ik altijd, oh, ik moet snel terug. Ik wil gewoon weer... Nee, soms
even,
maar 10 minuutjes.
Even, publiek,
even voelen,
sluiven.
Kijken, wat zie ik, hoe reageert men. Ik hoop nog steeds dat we eenzelfde passie kunnen blijven uitstralen. Wat ik in mijn hele leven binnen de museale sector heb gedaan. Voor verwondering, niet alleen over wat er nu gemaakt wordt, maar ook wat er al verzameld is. Ik ben iemand die alleen maar voor plekken heeft gewerkt met een collectie. En dat wilde ik ook altijd, en dat zal ik ook altijd blijven doen. Zonder collectie mis ik een bepaald soort...
Ja, geen kunsthal voor jou?
Nee, zeker niet. Nee, ik kan me voorstellen dat het voor anderen hartstikke leuk is en noem maar op. Maar ik wil kunnen terugkeren. Ik vind het belangrijk dat sommige elementen er zo goed als altijd zijn. Omdat ze betekenisvol zijn, juist doordat ze heel lang blootgesteld zijn aan ogen. En dat vind ik ook een plek om terug te komen. Ik heb dat nog steeds natuurlijk bij het Stedelijk Museum in Amsterdam, waar ik lang ook met die collectie gewerkt heb. Dat ik, ja, ik voel iets als ik sommige werken terugzie. Die zijn betekenisvol in hun permanent aanwezig zijn. En dat vind ik iets machtigs. Dus dat hoop ik nog steeds te houden.
Maar het is een totaal ander museum natuurlijk. Hè? Moderne kunst, ja. Hedendaagse kunst. En hier heb je een heleboel verschillende dingen. Van een Romeins schip tot werken van Pijker Koch, tot kostuums, tot, ik weet het niet, een paar oude klompen misschien.
Ja, we hebben 70.000 objecten hier, waarvan we er dadelijk slechts 500 laten zien, wat al heel veel is in de vierkante meters die we hebben. En daarin zullen we natuurlijk ook blijven delven. Hè? Ik vind dat een mooi woord, dat je een collectie moet je niet raadplegen, maar moet je blijven delven, ook gangen inslaan, waarbij je denkt van, hé, maar wat kom ik hier tegen? Ik heb in ieder geval geleerd om, denk ik, holistischer te kijken naar het apparaat museum. Dat ik van, ja, zeker ook van Marco geleerd heb om zeg maar de proceskant. En ik ben zelf altijd heel erg ook dicht op mijn collega's. Ik werk heel graag samen. En dat je in die samenwerking ook, denk ik, meer de kracht ook van de ander zoekt. Dat is denk ik wat ik hier geleerd heb. En dat kan ook hier. Want het is een hele... Nou ja, iedereen die hier komt werken weet dat ook. En die hier gewerkt heeft weet dat ook. Het is een ontzettend hecht en fijn team. Maar als ik ook nadenk over wat ik gemist heb in die tijd dat we dicht waren, was dat ook mijn collega's fysiek. Weet je wel? Je kan natuurlijk wel zoomen tot je een ons weegt. Maar de nabijheid van collega's met wie je samen dingen maakt, dat is natuurlijk... waanzinnig. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor dat ik dit beroep mag hebben.
Als je nou naar jullie line-up gaat kijken, naar de pijplijn van activiteiten, waar kijk je het meest naar uit?
Straks natuurlijk eindelijk de tentoonstelling Stoel neemt stelling. Die zou eigenlijk 2019 hebben plaatsgevonden. Kan je voorstellen.
Zo, ja. 4 jaar geleden.
Ja, dat had allerlei redenen. Maar dus denk ik voer te ver om daarop in te gaan. Het was een tentoonstelling die we heel eenvoudig zelf konden verplaatsen, omdat een groot deel van de werken ook uit onze eigen collectie kwamen en nou ja, andere afspraken bij andere tentoonstellingen minder te verplaatsen waren. Maar dat, ja, dat is natuurlijk een viering van een alledaags object wat iedereen kent. Maar als je dadelijk ziet wat voor een inventiviteit er door vormgevers, kunstenaars, activisten op dat stomme ding waar we nu ook op zitten toegevoegd wordt. Dat vind ik fantastisch. Weet je, dat je iets, zoiets wat je denkt dat je allemaal kent, weer kan verbreden in al zijn betekenissen, in al zijn vormen. Hyperrealisme met een gastcurator, een jonge...
Hyperrealisme?
Ja. Wij hebben in het Centraal Museum, dat weten niet veel mensen, de ena mooiste, grootste cluster hyperrealisme van Europa. En dat is natuurlijk een stroming geweest die aan de ene kant heel erg ging over het schilderen zelf. Eigenlijk een soort modernistisch antwoord op de abstractie. Dat dezelfde problematiek over schilderen ook in het realisme te vinden was. Denk ook aan de opkomst van kleurenfotografie. Wat wel de wereld vast kon pakken op een manier die nog niet te zien was geweest, maar op een formaatje van 10 bij 15 centimeter. Je kon nog niet groot drukken. En in die tijd zie je dat die schilders dat omarmen en dan met hele massale grote schilderijen komen die dat, hè, die wereld van aan de ene kant het Oostblok, dat hebben we helaas hier niet verzameld. Hè. We hebben niet vroeger Richter of Polken, grote namen. Maar de Amerikanen wel. En dat heeft ermee te maken dat Utrecht een instituutje had, of instituut zou ik moeten zeggen, misschien Hedendaagse Kunst Utrecht, een platform waar verzameld werd ook. En meneer Kodde, een toch wel een bijzondere directeur, die heeft meegeholpen aan die documenta waarin het hyperrealisme groot was. Dus die heeft toen ook veel...
En zo is het hier gekomen.
En wij dachten, laten we dat nou eens in de etalage zetten. We lenen het altijd uit. Dat is een van de meest gevraagde bruiklenen. Komt uit dat cluster. En laten we dat eens voorzien van een, weer een herijking, wat we hier vaker doen. Hè. We hebben dat met surrealisme gedaan, met vrouwen. Bij Botanische Revolutie ook heel nadrukkelijk met een postkolonial blik gekeken naar hoe zit dat dan met het vieren van exotische taferelen uit de oude kunst. En nu kijken we naar de kanon, wat uiteraard, zou ik bijna willen zeggen, bijna alleen uit witte mannen bestaat. Dus die wordt voorzien van historische aanvullingen die nou ja, daar zijn we niet de enige in. Hè,
je noemt het aanvullingen. Het is niet zo dat jullie de kanon nu toch een klein beetje...
Omdat ik denk dat op zo'n manier kanon schrijven, daar heb ik mijn twijfels over. Omdat je ook je heel goed moet realiseren dat je het, dat hetgeen wat je poneert ook weer relatief is. Weet je houdt altijd die aanvullingen uit de toekomst. Wij overzien nu niet alles, maar het is wel fantastisch dat we dadelijk gewoon... Ja, Barkley Hendricks is bijna niet getoond in Nederland. Een hele mooie schilder die in die tijd van het hyperrealisme dezelfde onderwerpen had. Veel straattaferelen, veel zwarte mensen portretteerde. Maar ja, niet tot die kanon werd gerekend. Ja,
ik denk wel eens dat de kanon eigenlijk meer een reflectie van je eigen tijd is dan een reflectie van de hele geschiedenis.
Ja, en ook een commercieel vehicle. Hè? Want als je goed kijkt naar dat hyperrealisme, zaten er ook een paar krachtenvelden achter van galeries die het goed deden. En dat naar voren brachten en aanjaagden. Dus nou, dat wordt aan de ene kant te zien. Maar ik vind het ook heel interessant om die strategie van het hyperrealisme nu te zien. Er zijn zoveel ontzettend goede schilders. Easy Wood, Alison Katz. Dat zijn schilders die wij als Nederlandse musea nauwelijks nog kunnen veroorloven. Die hebben prijskaartjes van heel veel duizenden dollars of euro's. Maar die ook hyperrealistisch werken. Vaak ook bewust van de traditie. Van het hyperrealisme, maar daar veel meer een maatschappelijke of politieke boodschap aan koppelen. En die dialoog vinden wij interessant. Dus we gaan dadelijk heel duidelijk, gebaseerd ook weer op het kijken, die dingen bij elkaar brengen in februari. En ja, tuurlijk, het is ook een onderwerp wat, zoals iemand dat heel mooi zei, het is easy on the eye. Weet je, het is natuurlijk fijn om te zien. Ik hoop natuurlijk ook dat heel veel mensen dan weer naar het Centraal Museum komen om te ontdekken ja, hoe geweldig dit museum is.
Dankjewel, Bart. Dit was weer een aflevering van de Museoloog. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot over 2 weken.